Nogmaals de mededelingen namens de kerkraad. Bij broeder en zuster Martijn en Henriette Koman-Meijer is zondag 16 februari een dochter geboren. Ze hebben haar de namen Eline Rianne gegeven. Haar noemnaam is Eline. Deze week zijn er geen catechisaties in verband met de voorjaarsvakantie van het voortgezet onderwijs. Volgende week zondag is er voorbereiding op het heiligavondmaal dat de week erop bediend wordt. 'S Middags gaat dominee H.C. Bezemer van Culemborg ons voor. Aanstaande woensdag vergadert de kerkraad. Er wordt dan censure morum gehouden. Volgende week woensdag, 4 maart, is de gemeenteavond. De uitnodiging en stukken liggen bij de ingangen van de kerk. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. De collecte, de eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de zending. En volgende week is de derde collecte voor vervoerskosten naar reformatorisch onderwijs. Tot zover de mededelingen.
Laten we ons verootmoedigen voor de Heer. In de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Is ons samen zijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 61, en daarvan zingen wij het derde en ook het zevende vers, waarbij woorden zingen die ook in de schriftlezing van vanmiddag terugkomen over de vleugelen van de Heere die worden uitgespreid over zijn volk. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen door uw vleugelen overspreid. Psalm 61, we zingen vers 3 en vers 7. Wij belijden ons geloof. Wij doen dat in gemeenschap met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen. Daar stemmen wij zingend mee in met de woorden van Psalm 36, het tweede vers, waar datzelfde beeld van die uitgespreide vleugels van de Heere weer terugkomt. 36 vers 2, hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Nadat we deze psalm gezongen hebben, openen we het woord van de Heere opnieuw in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daaruit lezen wij twee gedeeltes. Wij lezen eerst Lucas 11, de versen 46 tot en met 51. Daarna lezen wij Lucas 13, de versen 31 tot en met 35. En die laatste versen vormen ook de tekst voor de prediking deze middag. Schriftlezing dus Lucas 11, vers 46 tot 51 en Lucas 13, vers 31 tot 35. Maar eerst belijden wij ons geloof en zingen wij Psalm 36, het tweede vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Doch hij zeide, wee ook u, wetgeleerde, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen, en zelf raakt gij die lasten niet aan met één van uw vingers. Wee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben dezelfde gedood. Zo getuigt gij dan dat gij mede behagen hebt aan de werken uw vaderen. Want ze hebben hen gedood en gij bouwt hun graven. Waarom ook de wijsheid God zegt, ik zal profeten en apostelen tot hen zenden. En van die zullen zij sommigen doden en sommigen zullen zij uitjagen. Opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods. Ja, zeg ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Dan gaan we verder bij Lucas 13, vanaf vers 31. Te diezelfde dagen kwamen er enige fariseeën, zeggende tot hem, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen, gaat heen en zegt die vorst, zie, ik werp duivelen uit en maak gezond, heden en morgen, en ten derde dagen word ik voleindigd. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat de profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd, en gelieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u lieden woest gelaten, en voorwaar ik zeg u, dat gij mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren.
Bidden wij de Heere om de onmisbare hulp en leiding van zijn Heilige Geest in deze eredienst. Mag ik u volgen. Trouwe Heere, voor de tweede keer op deze zondag mogen wij samenkomen in uw huis. En voor de tweede keer horen wij uw woord dat spreekt over het lijden van de Heere Jezus Christus. Voor een tweede keer op dezelfde zondag. Maar Heere, al zouden we vandaag 10 keer samenkomen en 10 keer het lijdensevangelie beluisteren. Het zou nog niet genoeg zijn om de diepte van dat lijden te proeven. Net zo min als dat de 7 lijdenszondagen die wij met deze zondag zijn ingegaan, daar ooit genoeg voor zullen zijn. Al zouden alle 52 zondagen van het jaar lijdenszondag wezen, Heere. Het zou niet genoeg zijn om de diepte, de intensiteit van het lijden van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, te peilen, te proeven. Wij belijden u dat, Heer. We belijden u dat, omdat daarin naar boven komt, dat wij dus ook nooit de ernst van onze eigen zonde en schuld tot in het diepst kunnen proeven. En evenmin die onmetelijke zondaarsliefde die u, o Heere Jezus Christus, in uw gang naar het kruis betoont. En toch, u brengt ons hier samen voor de tweede keer op deze zondag. En u laat ons het lijdensevangelie horen voor de tweede keer op deze zondag. En daarmee betuigt u, Heere, dat u wilt dat wij het horen. En dat u wilt dat wij er iets van verstaan. En dat laatste, Heer, dat is toch mogelijk. Daar kunt u door uw woord en door het werk van uw Heilige Geest toch voor zorgen dat wij iets van het lijden zullen verstaan. En daarmee ook iets van onze eigen zondeschuld. En daarmee ook iets van uw onmetelijke zondaarsliefde, o Heere Jezus Christus. En meer nog, u zegt in uw woord dat ja, als we daar niet iets van verstaan, we er daarmee buiten staan. Maar als we er wel iets van mogen verstaan, al is het maar een mosterdzaadje, dat het beslissende verschil maakt met het oog op de eeuwigheid. Het beslissende verschil tussen eeuwig sterven of eeuwig leven. Heere,
Daarom komen we. Nadat we uit uw woord gelezen hebben en voordat we er in de prediking verder naar luisteren zullen, daarom komen wij eerst in gebed tot u. Dat u nou zelf door uw Heilige Geest ervoor zorgen wilt. Dat wij al luisterend vanmiddag er iets van verstaan zullen. En als het in ons leven is dat we er al iets van mochten verstaan, dat we er vanmiddag meer van zullen verstaan. Meer en meer verstaan. Opdat het besef en de kennis van onze eigen zondeschuld groter wordt. Maar ook opdat het besef en de kennis van uw zondaarsliefde en uw verlossingswerk groter zal worden. Opdat ook de dankbaarheid in ons hart en in ons leven groeien en bloeien mag. Want Heere, dat bent u toch zo waard. U bent het waard om gekend en gediend te worden. Heere, mag het daar nou ook in deze eredienst op uitlopen. Op onze zaligheid, ja dat ook. Daar bidden we om, daar smeken we om. Maar dan in die weg ook dat u aan uw eer komt. In onze harten, in onze levens. Heere, dat bidden wij voor ons zoals we hier vanmiddag samen zijn. En toch willen we dat gebed niet alleen voor deze samenkomst beperken. We bidden dat, Heere, voor alle plaatsen op deze wereld waar uw gemeente samenkomt. Voor alle plaatsen in deze wereld waar uw woord klinkt. Zegen de bediening van uw woord. En werk met uw geest op al die plaatsen waar die bediening plaatsvindt. Heel in het bijzonder denken we dan aan die plekken waar uw gemeente samenkomt. Terwijl dat helemaal niet mag. Terwijl dat verboden is. Door de overheid, door een regering. Met alle consequenties van dien. Gevaren en risico's op ontdekking, boetes, gevangenneming, mishandeling, marteling. En zelfs de dood. Wij weten, Heere, dat zoveel van uw kinderen in deze wereld daar dagelijks mee te maken hebben. We bidden voor hen, we dragen hen aan uw genadetroon op. Heere, wilt u zich over hen, juist op deze zondag, dubbel ontfermen. Wil hen beschermen en bewaren tegen de ogen van de vijand. En Heere, mag het ook zo wezen dat ze door uw kracht onder alle omstandigheden staande zullen blijven. Ja, geeft u hen dat boven alles. Dat de poorten van de hel hen niet zullen overweldigen. En Heere, dat er in het lijden dat hen treft iets gemerkt, iets ervaren mag worden. Van het delen van het lijden dat de Heere Jezus Christus zelf trof. Wij bidden, Heere, dan ook voor onszelf, wij die zoveel vrijheid hebben. Dat u ons vergeeft dat wij onze vrijheid zoveel voor onszelf gebruiken, voor ons eigen vlees. En dat wij ook zo gemakkelijk ons onder het maaiveld verstoppen in de samenleving waarin wij een plek hebben. Zo gemakkelijk kleurloos zijn, Heere. Zo gemakkelijk niet uitkomen voor de eer van uw naam. Terwijl we het wel zouden kunnen. Terwijl we het zouden moeten. Vergeef, Heere, wat wij daarin tekort doen. En geef dat we daarin iets leren mogen. Van uw vervolgde kinderen in deze wereld. Wij bidden om uw zegen over zendingswerk, evangelisatiewerk, heel dichtbij. In ons eigen land, onder ons eigen volk, maar ook ver weg tot aan de uiterste einden der aarde. We denken aan het werk dat gebeurt onder uw oude bondsvolk Israël. Geef ook daarover uw zegen. En wil geven, Heere, dat door dat werk, Jood en Heiden beiden, tot kennis van Christus mogen komen. Dat Jood en Heiden beiden de knie mogen buigen. Voor deze Heere Jezus Christus. Heere, wat zou daar nou een getuigenis van uitgaan? Wil zo uw kerk en koninkrijk in deze wereld bouwen. En daarin uw naam verheerlijken. Wij bidden u, Heere, voor zoveel nood in deze wereld. Nood waarin de gevolgen van onze zonde zichtbaar worden. En Heere, dat maakt dat we, als we bidden voor de nood in deze wereld, daarmee ook onze eigen schuld voor uw aangezicht beleiden. Maar u, die zo in genade omziet naar de zondeschuld van deze wereld, in het zenden van uw Zoon, Zie toch ook om naar de nood die de zonde in deze wereld veroorzaakt. Gedenk aan hen die honger lijden. Aan hen die leven in gebieden waar oorlog is. Zij die slachtoffer zijn van natuurrampen. We denken, heren, aan de verspreiding van het coronavirus. En aan hen die een bijzondere taak hebben om dat tegen te gaan. Geef hen uw wijsheid, uw zegen. Wilt u zich nog over deze wereld in nood ontfermen? En leer, heren, ook uw kinderen om dat te doen. Dat juist uw kinderen in deze wereld niet onbewogen blijven bij de nood van de ander. Maar dat juist uw kinderen iets mogen leren van die barmhartigheid waarmee u zelf op deze wereld betrokken bent. Heren, zo brengen wij onze gebeden bij u. Onze gebeden voor uw kerk in deze wereld. En onze gebeden voor de wereld waarin wij kerk mogen zijn. Wilt u zich nog over ons ontfermen? Onze gebeden verhoren. Ook onze dank aanvaarden, Heere, voor het vele goede dat u ons onverdiend nog schenkt. En Heere, geef ons dan ook dat goede. Dat wij hier vanmiddag een gezegend uur uit uw hand mogen ontvangen. Waarin uw gemeente wordt gebouwd. Waarin zondaren zalig worden. En waarin u de eer ontvangt die u waard bent. Dat bidden we van u, Heere. In de vergeving van onze zonden. Alleen uit genade. Alleen om Christus wil. Amen. De collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna gaan we zingen psalm 57. Dat is niet een heel bekende psalm, maar dat is wel opnieuw een psalm waarin dat bekende beeld voortkomt. Het eerste vers zingt het. Mijn toevlucht is de schaduw uwer vleugelen. En met het derde vers bezingen we ook iets van het lijden van de Heer Jezus Christus, dat vanaf deze eerste lijdenszondag in het bijzonder in de prediking centraal zal staan. Zo zingen we psalm 57, het eerste en ook het derde vers na de collecte. Dat is toch wel mooi, gemeente, dat je dan een psalm aankondigt als dit is een wat minder bekende psalm. Maar dat je dat in het gezongen volume dan volstrekt niet terughoort. Dat is mooi. We zullen straks gaan zingen uit een psalm die in ieder geval, ik zal er maar zeggen, ook bekend is. Psalm 91. Daarvan het tweede en het vierde vers en ook hier weer. U hoort dat in alle vijf psalmen van vanmiddag terug. Datzelfde beeld wat de Heer Jezus gebruikt in Lucas 13. Dat dekken met de vleugelen. In het tweede vers zingen we: Hij zal in lijfs- en zielsgevaar u met zijn vleugelen dekken. Psalm 91, het tweede en ook het vierde vers straks na het amen op de preek. Gemeente des Heren. Oma, ik heb op school een paar kleurplaten gemaakt. Kleurplaten getekend. En nou heb ik echt de allermooiste voor u meegenomen. Nou jongens en meisjes, dat is toch aardig. Als je zo bij je opa en oma binnenkomt. Ik heb de allermooiste voor u meegenomen. En zo leg je die allermooiste tekening voor oma neer. Maar als oma die kleurplaten eens goed bekijkt, staan alleen maar krassen op. En je ziet er denken, als dit de allermooiste kleurplaat is, alleen maar krassen, hoe zouden die andere kleurplaten er dan wel niet uitzien? Vanmiddag zien we de Heer Jezus onderweg. Hij gaat naar Jeruzalem, dat hoorden we vanmorgen al. Jeruzalem, dat is niet zomaar een stad. Dat is de stad waar de tempel staat. Dat is de stad waar de Here wordt gediend. Dat is voor de Heer Jezus dus de mooiste stad op de aarde. Jeruzalem. Maar hoor eens wat hij vanmiddag zegt. Jeruzalem, u bent de stad waar de profeten van de Here worden gedood. Jeruzalem, u wilt naar mij niet luisteren. Dat is erg. Als de mooiste stad van de wereld, de stad waar de tempel staat, als die stad al niet naar de Here luisteren wil. Je gaat het vanzelf bij jezelf denken. Hoe zal het dan in de rest van de wereld wel niet zijn? Hoe zal het dan in mijn eigen hart wel niet zijn? Jeruzalem. De Heer Jezus zegt, het is de stad waar de profeten van God worden gedood. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Daar gaan we vanmiddag naar luisteren. De Heer Jezus gaat er toch naartoe. Gaat toch naar die stad Jeruzalem om te sterven voor zondige mensen als die mensen in Jeruzalem. Om te sterven voor zondige mensen. Zoals jij er eentje bent. Zoals ik er een ben. Thema voor de preekgemeente, verder langs de weg naar Jeruzalem. Verder langs de weg naar Jeruzalem. En als we dan die versen lezen uit Lucas 13, dan zien we dat onderweg er drie verschillende partijen zijn waarvan geschreven staat dat ze iets willen. Drie keer komen we het woord willen tegen in die versen. En dat zijn dan de drie punten van de preek. We zien als eerste wat Herodes wil. We zien als tweede wat Jeruzalem wil. En we zien als derde wat Christus wil. Verder langs de weg naar Jeruzalem. Wat Herodes wil. Wat Jeruzalem wil. Wat Christus wil. Eerst dus wat Herodes wil. De weg naar Jeruzalem is ingeslagen. De dagen van de opneming van de Heere Jezus zijn vervuld, zo hoorden we vanmorgen, en daarom richt hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Daarmee is de laatste en beslissende reis van de heiland begonnen. Toch gelijk wil dat niet zeggen dat de Heere Jezus die reis nu zo snel en zo rechtstreeks maakt als mogelijk is. Onderweg wordt er nog steeds gepreekt, vinden er wonderen plaats. Maar ondertussen gaat de reis wel gestaag verder. Stap voor stap komt de heiland dichter bij Jeruzalem. Ook de geschiedenis die wij vanmiddag gelezen hebben, is weer zo'n moment dat die reis naar Jeruzalem ter sprake komt. Waar is de heiland op dit moment? Op het grondgebied van koning Herodes. Even voor uw beeldvorming, dat is niet dezelfde Herodes als de Herodes van de kindermoord in Bethlehem. De man die we kennen als de man die rond de geboorte van de Heer Jezus de wijzen op een dwaalspoor zette. Ja, wel op het goede spoor richting Bethlehem, maar dan op een dwaalspoor in de zin van kom bij mij terug. Ik wil die koning ook aanbidden. De Herodes die uiteindelijk alle pasgeboren kinderen van Bethlehem uitmoordt. Die Herodes, dat is Herodes de Grote. De Herodes die we hier in Lucas 13 tegenkomen is Herodes Antipas. Dat is een zoon van Herodes de Grote. Deze Herodes Antipas is koning van een stukje van het koninkrijk van zijn vader. Zijn vader Herodes de Grote was koning ruwweg van heel Israël. Maar Herodes Antipas is koning van twee delen uit dat rijk. Galilea in het noorden van Israël en Perea in het overjordaanse gebied. In een van die twee gebieden is nu de Heer Jezus. De heiland doet wat hij altijd doet. Hij preekt. Hij verricht wonderen. Maar wordt bij die bezigheden onderbroken door een aantal fariseeën dat naar hem toekomt. Nu lezen we dat wel vaker in de Bijbel. Dat de fariseeën naar de Heer Jezus toekomen en dan een of andere discussie met hem beginnen, een strikvraag, een twistgesprek. Deze keer is het anders. De fariseeën komen deze keer de Heer Jezus waarschuwen. Waarschuwen voor die koning, voor Herodes Antipas. Herodes wil u doden, zeggen ze. Herodes wil u doden. Dat gevaar is niet louter denkbeeldig. Deze Herodes heeft evenals zijn vader al laten merken dat hij voor een moord niet terugschrikt. Eerder heeft hij namelijk Johannes de Doper al laten onthoofden. Goed, dat was dan op aandringen van zijn vrouw en haar dochter. Maar toch, het was Herodes die Johannes gevangen genomen heeft. En ook Herodes die uiteindelijk de opdracht heeft gegeven om de moord uit te voeren. Herodes is dus een heel reëel gevaar. Deze Herodes, zo zeggen de fariseeën, wil ook u doden. Wat voor redenen kan Herodes daarvoor hebben? Verschillende redenen zijn te bedenken. In de eerste plaats zorgt het openbare optreden van de heiland ervoor dat er een grote toeloop van mensen om hem heen ontstaat. Geeft een stukje onrust en daar is een koning doorgaans niet zo blij mee. In de tweede plaats zal Herodes ook wel de geruchten gehoord hebben dat die Jezus van Nazareth misschien wel koning zal worden. Dat betekent voor hem concurrentie. En in de derde plaats preekt de Heer Jezus, net zoals Johannes de Doper, in heel duidelijke taal over zonde en oordeel. Voor Herodes was dat reden genoeg om Johannes toentertijd gevangen te nemen. Diezelfde reden zou hier zomaar opnieuw mee kunnen spelen. Redenen genoeg dus om te bedenken waarom Herodes de Heer Jezus zou willen doden. Redenen genoeg dus om deze waarschuwing heel serieus te nemen. Nou, dan is het toch wel heel aardig van die fariseeën dat ze Jezus voor dit gevaar komen waarschuwen. Dat is misschien toch wel wat te snel gedacht. Of deze waarschuwing inderdaad zo aardig bedoeld is, is namelijk nog maar de vraag. Die fariseeën, die vertellen dat Herodes hem doden wil, hoe weten die dat eigenlijk? Blijkbaar hebben zij een ingang tot Herodes, een bepaalde relatie met hem. Dat wordt nog eens onderstreept door de reactie van de heiland richting die fariseeën. Gaat heen, zo zegt hij, en zegt die vos. De Heer Jezus stuurt die fariseeën dus weer terug naar Herodes. Zo krijg je de indruk dat die fariseeën in directe relatie met Herodes staan. En daarbij krijg je ook nog eens de indruk dat die fariseeën deze waarschuwing niet zonder eigen belang afgeven. als die Jezus nou bang wordt dat hij weggaat, dan zijn wij ook direct van hem af. Hoe dan ook, als deze waarschuwing naar hem toekomt, neemt de Heer Jezus deze waarschuwing wel heel serieus. Hij weet hoe Herodes over hem denkt. Hij weet ook welk gevaar Herodes voor zijn leven vormt. De Heer Jezus ontkent dat alles niet. Maar toch gaat hij op die waarschuwing van de Farizeeën niet in. In plaats daarvan geeft hij aan die Farizeeën een boodschap mee voor Herodes. Zeg die vos. Die vos. Zo noemt de Heer Jezus hem, een vos, symbool van listigheid, van sluwheid. Tegenover de leeuw uit de stam van Juda gedraagt Herodes zich als een sluwe vos. Christus, hij is voor deze vos niet bang. Waarom niet? Meent de Heer Jezus soms dat hem niks overkomen kan? Integendeel. Lees maar vers 32. Zeg die vos, zie, ik werp duivelen uit en maak gezond heden en morgen en ten derde dagen word ik voleindigd. Wat zegt de Heer Jezus hier nu? Om te beginnen wijst hij Herodes op het goede werk dat hij doet. Duivelen uitwerpen, mensen gezond maken. Welke koning zou dat in zijn rijk nu niet willen zien gebeuren? Een koning die het goede zoekt voor zijn onderdanen. Die is toch alleen maar blij als op deze manier zijn onderdanen gezond worden. Met andere woorden, Herodes, wees maar blij met wat ik doe. Maar de Heer Jezus zegt nog meer. Hij zegt, ik doe dit heden en morgen. Dat gaat niet letterlijk om die twee dagen, vandaag en morgen, maar het wil zeggen nu en in de eerstkomende tijd. Maar dan wel met een duidelijke begrenzing, niet eindeloos, alleen vandaag en morgen, nu en in de nabije toekomst. Met andere woorden, Herodes, je kunt me wel bedreigen, maar ik ga door met mijn werk tot ik er klaar mee ben. En het moment dat ik daarmee klaar ben, komt al dichterbij, maar is nu nog niet. Jouw bedreiging zorgt er echt niet voor dat ik er eerder mee ophoud. En dan zegt de Heer Jezus nog iets. En ten derde dagen word ik voleindigd. Ook dit betekent dus niet letterlijk over twee dagen, maar het wil zeggen op een vastgestelde tijd in de nabije toekomst. Op dat vastgestelde tijdstip wordt de Heer Jezus voleindigd. Dat wil zeggen, komt de Heer Jezus tot zijn bestemming. En in dat woord zit dan al iets opgesloten van wat die bestemming is. Hij zal sterven. Met andere woorden, Herodes, je bedreigt mij met de dood. Maar ik weet al lang dat ik sterven moet. Daar ben ik dus niet bang voor. Maar ik zal sterven pas op dat tijdstip dat God ervoor heeft aangewezen. En dat tijdstip, Herodes, dat zul jij met alle macht die jij hebt niet kunnen vervroegen. Dat antwoord geeft de heiland aan de Farizeeën op het moment dat ze hem komen waarschuwen. Wat laat dat antwoord ons nu zien? Dit. De soevereiniteit van Jezus Christus in het ondergaan van zijn lijden. Herodes en in bepaald opzicht ook die Farizeeën proberen hier het werk van de Heere Jezus te verstoren. Daarmee zijn ze, bewust of onbewust, werktuigen in de handen van de Satan. Hij, de Satan zelf, probeert hier de Heere Jezus van zijn werk te laten afdwalen. Door angst. Door een slechte raadgeving. De boze wil het zaligmakende werk van de Heer Jezus in de war brengen. Maar we zien hier de soevereiniteit van Jezus Christus in het ondergaan van zijn lijden. Hij schrikt niet van deze bedreiging, maar hij wijst die boze van zich af, zegt die vos. Hij verandert ook zijn gang naar het kruis niet, maar hij maakt het werk af dat hij hier af moet maken, heden en morgen. Hij ontvlucht de dood ook niet. Hij vreest de dood evenmin. Maar hij ondergaat de dood enkel en alleen op het moment dat God de Vader heeft vastgesteld. Ten derde dagen, dan word ik voleindigd. Dit antwoord toont de soevereiniteit van Jezus Christus in het ondergaan van het lijden. En wat is dat machtig om te zien. Wat geeft dat een houvast? Straks zien we hem gaan, daar in Jeruzalem, meegesleurd, voortgejaagd, in die hele lijdenstijd waarin zoveel mensen een rol spelen. Herodes, de Farizeeën, straks de priesters, Petrus, Judas, Caiaphas, Pilatus. Wie heeft in heel dat kluwen van gebeurtenissen de regie in handen? God. Christus. God die de weg bepaald heeft. Christus die de weg bewandelt. Heden en morgen doe ik wat ik doen moet. Pas op de derde dag. Dan zal ik voleindigd worden. Herodes wil u doden. Gemeente, kent u zulke aanvechtingen in uw eigen leven ook? Ook van die dingen die gebeuren. Dingen die tegen je gezegd worden. Waarvan een mens gemakkelijk in paniek zou kunnen raken. Van die gebeurtenissen waardoor je leven ondersteboven komt te staan. En wat is de boze er altijd snel bij om je erdoor in verwarring te brengen. Waar is de besturing van de Heer nu? Hoe moet het nou allemaal in jouw leven nog goed komen? Herodes wil u doden. Dat zinnetje kan genoeg zijn om je leven ondersteboven te zetten. Christus toont in deze geschiedenis dat zelfs een machtig man als Herodes Gods gang in de geschiedenis niet verstoren kan. Onverstoorbaar gaat Christus verder. Met zijn gang naar het kruis, onverstoorbaar, gaat Christus verder met het zalig maken van zondaar. U die de Heere kennen mag, laat je toch geen schrik aanjagen door de scherpe bedreigingen waarmee de Satan je zo gemakkelijk aan het wankelen wil brengen. Laat je toch geen schrik aanjagen. Christus gaat door. Ga door op zijn weg naar het kruis. Ga door ook in uw leven. Herodes wil u doden. Wordt er tegen u gezegd? Met andere beelden, met andere bewoordingen? Vertrouw maar op hem. Die zo onverstoorbaar doorgaat op zijn weg naar het kruis. Bij hem ben je in goede handen. Voor nu en voor de eeuwigheid. Bij hem alleen. Herodes wil de Heere Jezus doden. Ja, dat is wat Herodes wil. Maar hij is in deze verse niet de enige die wat wil. We zien in de tweede plaats ook wat Jeruzalem wil. Het tweede punt van de preek. Wat Jeruzalem wil. Herodes wil u doden. Dat klinkt bedreigend, maar de Heere Jezus is niet onder de indruk. Ik zal mijn werk afmaken. Vandaag en morgen, pas op de derde dag zal ik voleindigd worden. Ik zal dus al sterven. Wat Herodes daar nu wel of niet van vindt, wat hij wel of niet wil, het verandert er niks aan. Maar één ding maakt de heiland daarbij dan wel direct duidelijk. Ik zal niet sterven door de hand van Herodes. Want Herodes Antipas, hij is koning van Galilea en Perea. Maar dat zijn niet de gebieden waar de Christus sterven zal. Niet voor niets heeft de Heer Jezus eerder, we hoorden dat vanmorgen, zijn aangezicht naar Jeruzalem gericht. Dat is de plek waar hij sterven zal. Want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Vers 33. Het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Een profeet die op een andere plaats sterven zou, op een andere plek dan Jeruzalem, dat is ongehoord. Dat is ongepast. Dat kan niet. Wij kunnen dat vandaag de dag zo zeggen, hè? Dat je zegt, nou, dat is de place to be. Dat is de stad, de plek waar je wezen moet. En elke stad heeft dan zijn eigen specialiteit. Parijs, dat is de stad van de liefde. Wil je geschiedenis beleven? Wil je historische gebouwen zien? Dan moet je in Rome wezen. Wil je de vooruitgang en de economische macht proeven? Dan moet je naar New York gaan. Daar zie je dat. Elke stad zijn eigen specialiteit. Hier wordt ons Jeruzalem getekend. Jeruzalem. Ook een stad met een eigen specialiteit. Jeruzalem, dat is de stad waar de profeten sterven. Hoe komt de stad aan die naam? Vers 34. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe komt Jeruzalem dus aan die naam? Dat is een naam die deze stad met zorg heeft opgebouwd. Als hoofdstad van Israël is Jeruzalem het symbool van vijandigheid tegen de boodschappers die de Heere keer op keer naar zijn volk heeft gestuurd. Ja, let wel, Jeruzalem is dat symbool. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt. Als er nou gestaan had, Rome, 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 stad van de wereldlijke macht, gij die de profeten doodt. Of Athene, 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 stad van de wereldse wijsheid die de profeten doodt. Nee, Jeruzalem, stad van God, tempelstad. U bent de stad die de profeten van de Heere doodt. U bent de stad waar Gods dienaren voor hun leven moeten vrezen. U bent de stad die de profeet Jeremia in een put wierp en de profeet Zacharia doodde in het voorhof van de tempel. Jeruzalem heeft een naam met zorg opgebouwd. De naam van een stad waar een profeet des Heren zijn leven niet zeker is. En het is nou naar die stad dat de Heer Jezus wil gaan. Herodes kan wel dreigen, maar het is niet de hand van Herodes die het leven van Christus beëindigen zal. Deze allerhoogste profeet zal niet sterven op het platteland van Galilea of in een van de steden van Perea. Nee, deze allerhoogste profeet zal sterven in die stad die juist op dit gebied naam heeft gemaakt. Jeruzalem, gij die de profeten doodt. Wat zegt ons dat nou, gemeente? Dat Jeruzalem, die heilige stad, de tempelstad, ons vanmiddag getekend wordt als de stad die de profeten doodt. Ik zei net al, dit wordt maar niet van Rome gezegd, of van Athene, of van Alexandrië. Nee, Jeruzalem. Jeruzalem is de stad die de profeten doodt. Jeruzalem, de stad die symbool staat voor het dienen van de Heer. De tempel staat waar de God van Israël wordt gediend, waar de vrome mensen wonen, de gelovigen. Die stad is de stad die de profeten doodt. Wat kunnen we daar nou van leren? Daar leren we van hoe diep de mens bij God vandaan is gevallen. Net als die kleurplaat uit het begin. Als de allermooiste kleurplaat alleen maar wat gekras is. Hoe ziet de rest van de kleurplaten er dan wel niet uit? Jeruzalem is, om zo te zeggen, de allerbeste plek die deze wereld te bieden heeft. De tempel staat er. Het is de hoofdstad van het volk van God. De stad waar zoveel mensen de Here willen dienen. Was de beste plaats waar Christus komen kan. Jeruzalem. Van die stad moet nu gezegd worden: u bent de stad waar de profeten van God worden gedood. Als Jeruzalem de beste plaats is waar de Heer Jezus ontvangen kan worden. En als dat dan een plek is waar de profeten van de Heer gedood worden. Hoe erg staat het er met de rest van de wereld dan wel niet voor? Of nog iets persoonlijker gezegd. Als zelfs Jeruzalem de profeten van de Heer doodt. Hoe zal het in mijn eigen hart dan wel niet wezen? En inderdaad, mijn eigen hart is minstens net zo'n moordkuil. Mijn oren stop ik uit mijzelf net zo goed dicht voor elke profeet waarmee Israëls God mij bereiken wil. Uit mijzelf luister ik niet en nooit naar de stem van de Heer. Uit mijzelf volg ik alleen de duistere stem van mijn eigen zondige hart. Dat is nou wat de Heer Jezus ons vanmiddag laat zien. Als Jeruzalem al niet wil, dan ik helemaal niet. Die smartelijke uitroep: Jeruzalem, Jeruzalem, stad die de profeten doodt, waarom wilt u nou niet? Het is een uitroep waar we onze eigen naam maar eens moeten invullen. Waarom wilt u nou niet? Waarom ben ik zo onwillig? Hebt u het zo wel eens gedaan, uw eigen naam daar zo invullen? Waar we dat doen, waar we de werkelijkheid van ons eigen onwillige hart gaan zien, daar gaan we ook belijden dat die zonde niet ongestraft kan blijven. We hebben die versen uit Lucas 11 erbij gelezen, vers 51 in het bijzonder. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia die gedood is tussen het altaar en het huis Gods. Ja, ik zeg u, het zal geëist worden van dit geslacht. Abel en Zacharia, twee namen waarmee de Heere Jezus al die profeten aanduidt. Al die profeten die de eeuwen door gedood zijn. Abel gedood door zijn broer Kain, omdat hij de Heere vreesde. En Zacharia gedood ten tijde van koning Joas, omdat deze profeet de koning op zijn zondige dwaalwegen wees. Abel en Zacharia, een naam aan het begin en een naam aan het einde van die lange rij profeten die vanwege het getuigenis van de Heere zijn vermoord. Abel en Zacharia, ze hebben nog een overeenkomst. Zoek je in de schrift op hoe ze gestorven zijn. Dan lees je dat bij beiden op het moment dat ze gedood worden, er een stem klinkt die roept tot de hemel. Een stem die roept om recht. Jeruzalem is de stad die de profeten doodt. Maar die moordpartijen blijven niet ongestraft. Jeruzalem gaat een oordeel tegemoet. Als wij nu deze middag moeten toestemmen dat ook wij zelf de stemmen van de profeten van God het zwijgen opleggen, zou dat voor ons dan wel onbestraft blijven? Nee toch? Daar mogen we met alle recht van schrikken, mensen. Daar moeten we van schrikken. De Heere laat ook onze onbekeerlijkheid niet onbestraft. Zijn oordeel komt. Jeruzalem, stad die de profeten doodt. Stad die degene stenigt die de Heere tot haar zendt. Als dat de woorden zijn waarmee de Heer Jezus Jeruzalem tekenen moet. Als dat nou de unieke eigenschap van Jeruzalem is. Dat ze zo goed de profeten doden kan. Dan kun je toch in alle redelijkheid verwachten dat de Heer Jezus alle kanten op zal gaan. Behalve naar Jeruzalem. Ja, redelijkerwijs zou je dat kunnen verwachten. Maar zo is het toch niet. Nee, de heiland gaat juist wel degelijk naar Jeruzalem. Sterker nog, hij gaat juist vanwege deze reden naar Jeruzalem. Hij gaat juist naar Jeruzalem, omdat dat de stad is waar profeten gedood worden. Maar waarom dan? Om hoogstpersoonlijk dat rechtvaardige oordeel van God over de stad te brengen? Nee. Omdat hij levensmoe is dan? Ook niet. Waarom? Omdat hij de zaligmaker is. Hij gaat naar Jeruzalem. En Jeruzalem zal zich ook aan deze profeet vergrijpen. De schuld van Jeruzalem en de schuld van ons mensen zal daar straks nog groter worden. Maar in dat vreselijke dat gebeuren gaat, dat ook de allerhoogste profeet door Jeruzalem gedood zal worden, in dat vreselijke schenkt de Heer nu juist het middel om gered te worden. In de ergste moord die Jeruzalem op haar geweten heeft, opent de Heer voor Jeruzalem en voor u en mij de weg naar de zaligheid. Ja, want daar is het de Heer om te doen. Daar is het ook de Heer Jezus om te doen. Tegenover de wil van Herodes. En tegenover de wil van Jeruzalem is er namelijk ook nog de wil van Christus zelf. Laten we daar als derde naar kijken. Wat Christus wil. Jeruzalem. De stad waar de God van Israël keer op keer zijn profeten naartoe heeft gezonden. De stad die keer op keer de profeten van Israëls God heeft gedood. En nu verschijnt de Heere Jezus Christus. De allerhoogste profeet. Ook hij, gezonden door de God van Israël. En hij ontmaskert die moorddadige aard van de tempelstad. Gij die de profeten doodt. Als er nou iemand is die alle reden heeft om vol toorn, vol heilige woede over Jeruzalem te spreken. Dan is hij het. Jeruzalem, gij die de profeten doodt. Ik zal u. Nee, dat wordt niet gezegd. Hoe anders klinkt zijn stem. Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Gelijkerwijs een hen haar kuikens onder de vleugelen vergaderd. En gij hebt niet gewild. De Heere Jezus, zijn aangezicht is al gericht naar Jeruzalem. Hij weet wat hem daar te wachten staat, de kruisdood. Hij kent de lange reputatie van deze stad, Jeruzalem die de profeten doodt. En wat zegt hij met bewogenheid? Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder de vleugels vergadert. Prachtig en teer beeld is dat toch. We hebben er al van gezongen. Met Psalm 57, met Psalm 36, met Psalm 61. We zullen er straks ook van zingen met Psalm 91 en Psalm 17. Dat beeld van die hen met haar kuikens. Een moederkip die haar eieren heeft uitgebroed. Kuikentjes en uit het ei gekropen. Kleine beestjes, kwetsbaar, teer. Die kuikentjes gaan de wereld verkennen. Ze lopen over het boerenerf. Hier wat pikkend, daar wat pikkend. Als je er naar kijkt, dan
vredig tafereel. Maar plotseling is daar die donkere schaduw in de lucht. De kuikens zien het niet. De moeder hen wel. Een roofvogel. De moeder hen ze kakelt. En daar schieten al die kleine kuikentjes. Al die kleine gele donsballetjes onder haar vleugels. Veilig voor dat dreigende gevaar. De Heere Jezus kijkt als het ware naar Jeruzalem. Naar de stad die de profeten doodt. En hij zegt, ik zou u zo graag onder mijn vleugels willen vergaderen. Onder mijn vleugels willen wegstoppen, zodat je veilig bent voor dat dreigende gevaar dat komt. Dat dreigende gevaar dat je zelf nog niet eens ziet. Dat dreigende gevaar dat ik als een donkere wolk boven Jeruzalem zie hangen. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder de vleugels vergadert. Maar gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Jeruzalem wilde niet. En ze wil nog steeds niet. Ze wil niet schuilen onder de vleugels van Christus. Ze meent zich ook prima te kunnen redden zonder hem. Ach, ook dat past prima in dat beeld van die moederkip en haar kuikens. Die kuikens, die kruipen echt niet zomaar onder de vleugels van moeder. Want buiten die vleugels, daar is de vrijheid. Daar is een wereld te ontdekken. Maar dat dreigende gevaar in de lucht, dat wordt door de kuikens niet opgemerkt. Die moederkip, zij ziet het. Zij waarschuwt haar kinderen. Een kuiken dat dan denkt, maar het zal wel meevallen. Ik vind het veel te lekker hier buiten. Kuiken dat ervoor kiest om die noodroep van de moederkip te negeren. Het is een makkelijke prooi voor de klauwen van een roofdier. Reddeloos verloren. Zo is Jeruzalem. Jeruzalem vindt het wel best. Ze ziet het dreigende gevaar niet dat boven haar hangt. Ze is niet van plan om zomaar haar vrijheid op te geven. En daarmee negeert ze de veiligheid onder de vleugels van Christus. Tot daar plotseling en onweerstaanbaar het oordeel komt. Ziet uw huis, wordt uw lieden woest gelaten. Jeruzalem wordt getroffen door het oordeel van God. Het oordeel zoals dat over Jeruzalem komt in het jaar 70 na Christus. Als stad en tempel wordt verwoest. Het oordeel zoals dat over Jeruzalem komt in de eeuwige toorn die eenmaal neerdaalt op elke inwoner van Jeruzalem die zich niet heeft bekeerd. Dat oordeel komt. En Christus, kijkend naar Jeruzalem, hij ziet het. En je hoort de smart in zijn stem als hij zegt, ik had u als een hen willen bijeenvergaderen, maar gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Dat is de realiteit van Jeruzalem, van die stad die profeten doodt. Zij wil niet onder die vleugels van Christus toevlucht zoeken. Gij hebt niet gewild. Dat geldt dan toch ook van ons. Dat u en ik, dat wij uit onszelf die toevlucht bij de Heere niet zoeken. Dat we de vrijheid die we buiten zijn vleugels menen te hebben, de vrijheid van deze fijne wereld met alles wat erin te ontdekken is, dat we dat liever hebben dan die veilige toevlucht onder zijn vleugels. Wat een aanklacht is dat, voor u en voor mij. Wij willen niet. Wij willen uit onszelf door Christus niet gered worden. Maar er zit in die aanklacht toch ook dat andere. Dat mooie. Dat ontroerende. Christus. Hij wil wel. Dat zegt hij toch in deze vers. Hoe menigmaal heb ik u
willen bijeenvergaderen. Als in een oordeelswoord over Jeruzalem ook een oordeelswoord voor ons klinkt, dan geldt dat van deze rijke belofte toch ook. Dan zegt de Heere deze middag blijkbaar ook tegen u en tegen jou: ik wil je bijeenvergaderen zoals een hen haar kuikens bijeenvergadert. Ik wil jou bijeenvergaderen onder mijn vleugels. Onder mijn vleugels vol genade ben je veilig voor dat dreigende oordeel dat boven je leven hangt. Ik wil je met mijn vleugels bedekken. Je een toevlucht bieden voor de eeuwigheid. Christus zegt dat. Terwijl hij onderweg is naar Jeruzalem. Terwijl hij onderweg is om daar zijn kostbare bloed te storten. Hij zegt het tegen mensen in Jeruzalem. Mensen die zich aan zijn leven zullen vergrijpen. Zo zegt hij deze middag ook tegen jou. Ik wil u bedekken met mijn verzoenend bloed. U toedekken met mijn vleugels vol genade. Hij wil het, zo staat het er. Hij wil het. En dan is de vraag aan u: wil jij het ook? Nee joh, wil je niet? Waarom niet dan? Omdat je het leven buiten de Heere veel leuker vindt. Jor, doe toch niet zo dwaas. Ja, dwaas. Want dan loop je als een onbezonnen kuiken in deze wereld rond. Hier wat pikkend, daar wat pikkend. Maar je ziet die donkere wolk niet die boven je leven hangt. Die dreigende wolk van het oordeel. En zelfs als je dan deze middag geroepen wordt, zelfs dan vlucht je nog niet onder die vleugels van Christus. Dan ben je een dwaas. En dan zeg ik je dat je je bekeren moet. Jij, u. Christus wil bijeen vergaderen onder zijn vleugels. Maar wil u het ook? Dat is toch een rare vraag, denkt u misschien. Als we net gehoord hebben dat niemand het wil. Nee, toch geen rare vraag. Want de Heere geeft zijn Heilige Geest die ervoor zorgt dat zondige mensen dat nou zelf ook gaan willen. Zondige mensen die dat uit zichzelf nooit zouden willen. Zij worden door het werk van de Heilige Geest willend gemaakt. En daarom kan u gevraagd worden vanmiddag: wil je nou die veilige plek onder de vleugels van Christus? Wilt u het? Dan zeg ik u vanmiddag: Christus wil het ook. Christus wil jou, wil u bijeen vergaderen onder zijn genadige vleugels. Hij wil het. Kom dan maar. Laat die wijdse wereld maar voor wat het is. Kruip maar onder zijn vleugels. Wees veilig bij hem. Wat zegt u nou? Kan het voor u niet wezen? U denkt dat u daar te vuil, te zondig voor bent? Christus zegt het hier tegen die profetenmoordende stad Jeruzalem. Zou het dan voor u niet kunnen? Maar hoe weet ik dan of het ook voor mij is? Hoe u dat weet, omdat Christus hier dat zegt. Hoor je dat dan niet? Ik wil, zo klinkt zijn stem. Ik wil, zoals een hen haar kuikens onder de vleugels in bescherming neemt. Zo wil ik u bijeen vergaderen. Gemeente, lees deze woorden uit Lucas 13. En je leest de wil van Herodes. Hij wil u doden. Je leest de wil van Jeruzalem. Ze hebben niet gewild. Het is een wil om van te schrikken. Dit is de wil van Christus. Hij wil dat u zalig wordt. Laat u dan door hem bijeen vergaderen. Vlucht onder zijn genadige vleugels. Een veilige toevlucht voor de nacht. Een heerlijke schuilplaats voor de eeuwigheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, trouwe God in de hemel. Wat een intens groot en diep verschil is het tussen wat Herodes wil, wat Jeruzalem wil. En aan de andere kant, wat de Heere Jezus Christus wil. Dan belijden wij u, Heere, vanmiddag dat wij van nature hetzelfde willen als Herodes en Jeruzalem. De profeten des Heeren doden, hun mond toestoppen. Ons voor de roepstem van de levende God afsluit. Maar Heere, u wilt dat door uw geest anders maken. U wilt door de wedergeboorte mensen die onwillend zijn, willig maken. En u wilt die mensen vertroosten. Door tegen hen te zeggen wat Christus wil. De zaligheid. Heere, dat woord kwam vanmiddag tot ons. Laat de waarschuwing van de wil van Jeruzalem en Herodes ons op het hart gebonden worden. Maar toch, Heere, ook die vertroosting van de wil van Christus. Als we hier nou zitten vanmiddag. We hebben gemerkt in ons leven dat het niet klopt, dat het niet deugt. Dat we verloren liggen. Dat we dan die stem van Christus horen. Ik wil u bijeen vergaderen onder mijn vleugels. Ja, ook Heer, als het zo is dat we hier vanmiddag zitten. We zijn nog steeds onwillig. We houden van de wereld en al haar leuke dingen. We hebben Christus niet nodig. Van onze zonde geen last. Dan bidden we, Heer, dat u dat door uw Heilige Geest anders maakt. Dat u door uw Heilige Geest ons willend zult maken tot onze zaligheid en tot de eer van Christus. Wij bidden, Heere, om uw zegen voor de komende week. Als we van hier gaan, gaat u met ons mee. Gedenk alles wat gebeurt in de komende week, wat gebeuren moet. Wees ook in het bijzonder met het werk van de kerkenraad. Zegent u onze ambtsbroeder, dominee van Gent. En zijn gezin wilt u hem op deze plaats zegenen, tot een rijke zegen stellen. Brengt u ons, Heere, als gemeente, volgende week zondag ook op deze plaats weer samen. Of als u, Heere Jezus Christus, voor die dag teruggekomen bent. Breng ons dan samen, voor uw troon. Heere, laat niemand van ons daar ontbreken. Laat dan niet van ons gezegd moeten worden, dat u ons had willen bijeen vergaderen. Dat wij niet wilden. Vergader ons daar samen, Heere. Onder uw vleugels. Maak ons zalig. Opdat we mogen staan voor de troon van het Lam. Om daar tot in eeuwigheid zijn goedheid, zijn genade, zijn zaligmakend werk te bezingen. Heere, wil ons met uw vleugelen dekken. Dat bidden we van u. Dat smeken we van u. Uit genade alleen. Amen.
Zingen wij tot slot Psalm 17 en daarvan het vierde vers, Psalm 17, vers 4.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.